Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we de mogelijkheid hebben om samen te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we het onder meer hebben over de boodschap die de paus heeft gepubliceerd naar aanleiding van de 106e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen, die we zullen vieren op 27 september 2020. We gaan ook luisteren naar de woorden die hij gesproken heeft tijdens het Regina Caeli, waar hij mediteert over de evangelielezing die we hoorden op zondag 17 mei. En melden we ook een boodschap van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, getekend door kardinaal Robert Sarah. En melden we u de heilige mis die de paus heeft gecelebreerd ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de geboorte van de heilige paus Johannes Paulus II, die we vieren op 18 mei. Dat alles is voor zo dadelijk. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiëntie die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we vooral naar zaterdag 16 mei, dan heeft de paus kardinaal Marguellet ontvangen, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. En tot slot ontving de paus ook nog kardinaal Luis Antonio Tagle, prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. En zoals ik daarnet al kon meegeven, heeft de paus dus een boodschap gepubliceerd voor de 106e dag voor migranten en vluchtelingen, die op zondag 27 september van dit jaar zal worden gevierd. Met als thema, zoals Jezus Christus gedwongen te vluchten, het verwelkomen, beschermen, bevorderen en integreren van intern ontheemden. De paus die zegt daar het volgende. Begin dit jaar heb ik in mijn toespraak tot de leden van het bij de heilige stoelen geaccrediteerde corps diplomatiek gewezen op de tragedie van de in eigen land ontheemden als een van de uitdagingen van onze hedendaagse wereld. Situaties van conflict en humanitaire noodsituaties, verergerd door de klimaatverandering, doen het aantal ontheemden toenemen en treffen mensen die reeds in bittere armoede leefden. Veel van de landen die met deze situaties te maken hebben, beschikken niet over adequate structuren om in de behoeften van deze ontheemden te voorzien. De afdeling Migranten en Vluchtelingen van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling heeft het document Pastorale Oriëntaties voor Intern Ontheemden gepubliceerd op 5 mei, dat tot doel heeft het pastorale werk van de kerk op dit specifieke gebied te inspireren en aan te moedigen. Om deze redenen heb ik besloten om deze boodschap te wijden aan het drama van de binnenlandse ontheemden. Een vaak ongeziene tragedie die door de wereldwijde crisis ten gevolge van de COVID-19-pandemie enkel verergerd is. Door de ernst en de geografische omvang van de crisis heeft deze in feite gevolgen gehad voor vele andere humanitaire noodsituaties die miljoenen mensen treffen en die de dringende internationale inspanningen die essentieel zijn om levens te redden naar de achterkant van de nationale politieke agenda's hebben verwezen. Maar dit is geen tijd voor vergetelheid. De crisis waar we mee te maken hebben mag ons niet doen vergeten dat er nog vele andere crisissen zijn die zoveel mensen doen lijden. In het licht van de tragische gebeurtenissen die het jaar 2020 hebben gekenmerkt, zou ik willen dat deze boodschap, hoewel ze betrekking heeft op binnenlandse ontheemden, alle mensen omarmt die te maken hebben met situaties van onzekerheid, verlatenheid, marginalisering en afwijzing ten gevolge van COVID-19. Ik wil beginnen met het beeld dat Paus Pius XII in zijn apostolische exhortatie heeft geïnspireerd. Tijdens de vlucht naar Egypte ervaart het kind Jezus samen met zijn ouders het tragische lot van de ontheemden en de vluchtelingen. Dat wordt gekenmerkt door angst, onzekerheid en onbehagen. Helaas kunnen miljoenen gezinnen zich in onze tijd met deze trieste werkelijkheid identificeren. Bijna iedere dag brengen de televisie en de kranten nieuws over vluchtelingen die op de vlucht zijn voor honger, oorlog en andere ernstige gevaren, op zoek naar veiligheid en een waardig leven voor zichzelf en hun gezinnen. In elk van deze mensen, die gedwongen worden te vluchten naar de veiligheid, is Jezus aanwezig zoals hij was ten tijde van Herodes. In het aangezicht van de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de zieken, de vreemdelingen en de gevangenen zijn wij geroepen om het aangezicht van Christus te zien die ons om hulp vraagt. Als wij hem in die gezichten kunnen herkennen, zullen wij degenen zijn die hem danken voor het feit dat wij hem in die gezichten hebben kunnen ontmoeten, beminnen en dienen. Ontheemde mensen bieden ons deze gelegenheid om de Heer te ontmoeten, ook al vinden onze ogen het moeilijk om hem te herkennen. Zijn kleren aan flarden, zijn voeten vuil, zijn gezicht misvormd, zijn lichaam gewond, zijn tong niet in staat om onze taal te spreken. We zijn geroepen om deze pastorale uitdaging aan te gaan met de vier werkwoorden die ik in mijn boodschap voor deze dag in 2018 reeds heb aangegeven. Welkom, bescherm, bevorder en integreer. Aan deze woorden wil ik nu nog 6 werkwoorden toevoegen die betrekking hebben op zeer praktische handelingen en die met elkaar verbonden zijn in een relatie van oorzaak en gevolg. Paus spreekt eigenlijk over 6 paar werkwoorden. Je moet het weten om het te begrijpen. Kennis is een noodzakelijke stap om anderen te begrijpen. Jezus zelf vertelt ons dit in het verslag van de discipelen op weg naar Emmaus. Terwijl ze met elkaar spraken en discussieerden, kwam Jezus zelf dichterbij en ging met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd hem te herkennen. Als we het over migranten en ontheemden hebben, stoppen wij maar al te vaak bij de statistieken. Maar het gaat niet om statistieken. Het gaat om echte mensen, En als we ze tegenkomen, dan komen we meer over hen te weten. Als we hun verhalen kennen, zullen we ze kunnen begrijpen. We zullen bijvoorbeeld kunnen begrijpen dat de onzekerheid die wij ten gevolge van deze pandemie zijn gaan ervaren, voor hen een constante is in het leven. Het is noodzakelijk om dichtbij te zijn om te kunnen dienen. Het lijkt misschien duidelijk, maar vaak is het tegendeel het geval. Maar een Samaritaan kwam op reis naar de plaats waar de man was, en toen hij hem zag, had hij medelijden, en ging hij naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Toen zette hij hem op zijn eigen dier en bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. Angsten en vooroordelen, al te veel vooroordelen, houden ons ver weg van de anderen en verhinderen ons vaak om buren van hen te worden, om hen met liefde te dienen. Dicht bij anderen staan betekent vaak dat we bereid zijn om risico's te nemen. Zoals veel artsen en verpleegkundigen ons de afgelopen maanden hebben geleerd. Deze bereidheid om dichterbij te komen en te dienen gaat verder dan enkel maar plichtsbesef. Het grootste voorbeeld hiervan gaf Jezus ons toen hij de voeten van zijn leerlingen waste. Hij deed zijn mantel af, knielde neer en bevuilde zijn handen. Om verzoend te worden, moeten we luisteren. God zelf heeft ons dat geleerd door zijn Zoon de wereld in te sturen. Hij wilde luisteren naar het pleidooi van het lijden van de mensheid, met menselijke oren. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat de wereld door hem gered zou worden. Een liefde die verzoent en redt, begint met luisteren. In de wereld van vandaag vermenigvuldigen de boodschappen zich zo gemakkelijk, maar de praktijk van het luisteren gaat verloren. Toch is het alleen door nederig en aandachtig te luisteren dat we echt verzoend kunnen worden. In 2020 is het wekenlang stil geweest in onze straten. Een dramatische en verontrustende stilte die ons echter de gelegenheid heeft gegeven om te luisteren naar het pleidooi van de kwetsbaren, de ontheemden en ons ernstig zieke planeet. Het luisteren geeft ons de gelegenheid om ons te verzoenen met onze naaste, met ieder die afgedankt is, met onszelf en met God, die het nooit moe wordt om ons zijn genade aan te bieden. Om te groeien is het nodig om te delen. Delen was een essentieel onderdeel van de eerste christelijke gemeenschap. Nu was de gemeenschap van de gelovigen van één hart en één ziel, en niemand zei dat één van de dingen die hij bezat van hem was, maar ze hadden alles gemeen. Dat lezen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 4, vers 32. God wilde niet dat de hulpbronnen van onze planeet slechts aan een paar mensen ten goede zou komen. Dit was niet de wil van de Heer. We moeten leren delen om samen te groeien en zo niemand achter te laten. De pandemie heeft ons eraan herinnerd dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Het besef dat we dezelfde zorgen en angsten hebben, heeft ons opnieuw laten zien dat niemand op zijn eentje gered kan worden. Om echt te groeien, moeten we samen groeien en delen wat we hebben, zoals de jongen die Jezus 5 gerstebroden en 2 vissen aanbood. Maar die bleken genoeg voor 5000 mensen. We moeten ons inzetten om te bevorderen. Zoals Jezus met de Samaritaanse vrouw was. De Heer benadert haar, luistert naar haar, spreekt tot haar hart en leidt haar dan naar de waarheid en maakt haar tot een voorbode van de blijde boodschap. Kom, zie een man die mij alles heeft verteld wat ik ooit heb gedaan. Kan dit de Christus zijn? Soms verhindert de impuls om anderen te dienen ons om hun echte rijkdom te zien. Als we de mensen die we helpen echt willen bevorderen, moeten we hen erbij betrekken en hen, als het ware, tot actoren maken in hun eigen verlossing, in hun eigen oplossing. De pandemie heeft ons eraan herinnerd hoe essentieel medeverantwoordelijkheid is en dat we deze crisis alleen het hoofd kunnen bieden met de bijdrage van iedereen, zelfs van die groepen die zo vaak worden onderschat. We moeten de moed vinden om ruimtes te creëren waar iedereen kan herkennen dat hij of zij geroepen is en om nieuwe vormen van gastvrijheid, broederschap en solidariteit mogelijk te maken. Het is noodzakelijk om samen te werken om te bouwen. Dat is wat de apostel Paulus aan de gemeenschap van Korinthe vertelt. Ik doe een beroep op u, broeders, in naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen akkoord gaat en dat er onder u geen meningsverschillen zijn, maar dat u verenigd bent in dezelfde geest en hetzelfde oordeel. In de eerste brief aan de Korintiërs. De opbouw van het Koninkrijk van God is een gemeenschappelijke plicht voor alle christenen en daarom is het noodzakelijk dat we leren samenwerken, zonder toe te geven aan de verleiding van jaloezie, oneenigheid en verdeeldheid. In de huidige context moet het herhaald worden. Dit is geen tijd voor egocentrisme, want de uitdaging waar wij voor staan wordt door iedereen gedeeld, zonder onderscheid te maken tussen personen. Om onze gemeenschappelijke woning te behouden en meer in overeenstemming te brengen met het oorspronkelijke plan van God, moeten wij ons inzetten voor internationale samenwerking, wereldwijde solidariteit en lokaal engagement, waarbij niemand wordt uitgesloten. Ik zou willen besluiten met een gebed dat ons wordt aangereikt door het voorbeeld van de heilige Jozef op het moment dat hij gedwongen werd naar Egypte te vluchten om het kindje Jezus te redden. Vader, u hebt aan de heilige Jozef toevertrouwd wat u het dierbaast was, het kind Jezus en zijn moeder, om hen te beschermen tegen de gevaren en bedreigingen van de goddelozen. Geef toe dat wij zijn bescherming en hulp mogen ervaren. Mogen hij, die deelt in het lijden van diegenen die vluchten voor de haat van de machtigen, al onze broeders en zusters, die verdreven worden door oorlog, armoede en de noodzaak om een huis en een land te verlaten om als vluchteling naar veiliger oorden te vertrekken, troosten en beschermen. Help hen op voorspraak van de heilige Jozef de kracht te vinden om te volharden. Schenk hen troost in verdriet en moed te midden van hun beproevingen. Geef diegenen die hen verwelkomen een deel van de tedere liefde van deze rechtvaardige en wijze Vader die Jezus als een ware zoon heeft liefgehad en Maria bij iedere stap van de weg heeft gesteund. Mogen hij, die zijn brood verdiend heeft met het werk van zijn handen, waken over hen die alles in het leven zijn verloren en voor hen de waardigheid van een baan en de sereniteit van een huis verkrijgen. Wij vragen u dit door Jezus Christus, uw Zoon, die door de heilige Jozef gered werd door naar Egypte te vluchten en te vertrouwen op de voorspraak van de heilige maagd Maria, die hij als trouwe echtgenoot naar uw wil heeft liefgehad. Amen. Geschreven op 13 mei 2020 op de gedachtenis van de heilige maagd Maria van Fatima. Het is een indrukwekkende boodschap die ons eraan herinnert dat ook in deze tijd van het coronavirus, waar we nogal bezig zijn met het binnenland, zeg maar, de binnenlandse veiligheid, de binnenlandse politiek, en daardoor gemakkelijk vergeten dat er mensen zijn voor wie deze tijden van onzekerheid die wij nu ook meemaken, tijden van onveiligheid, van angst en twijfel, voor hen een dagdagelijkse realiteit is. De paus blijft ons aansporen in zijn pontificaat om in het aangezicht van de vreemdeling, om daar het aangezicht van Christus in te herkennen. We kunnen bidden tot de Heilige Geest en op voorspraak van de heilige Jozef en de heilige maagd Maria, dat we daar steeds mogen aan herinnerd worden wanneer we de kans hebben om een van deze ontheemden die misschien op ons pad komt, te dienen. Dat wij daarin onze Heer Jezus Christus mogen herkennen in het werk en in de nabijheid die we kunnen schenken aan zij die alles verloren zijn. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna komen we bij u terug voor het tweede deel van het programma Radio Vaticaan.
Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer, en aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid Gij ons voort totdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer, en aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge toon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer, en aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Welkom bij Radio Maria.
Op zondag 17 mei heeft de paus opnieuw vanuit de privébibliotheek van het Apostolische Paleis het Regina Caeli gebeden. En dan neemt hij altijd de gelegenheid, zeg maar, om even te mediteren over de lezingen die we konden horen tijdens de heilige mis. En de paus die zei, het evangelie van die zondag toont ons twee boodschappen. De naleving van de geboden en de belofte van de Heilige Geest. Jezus verbindt de liefde voor hem aan het onderhouden van de geboden. En hij dringt daarop aan in zijn afscheidsrede. Als gij mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. Zowel in vers 15 als in vers 21 zegt Jezus dit. Jezus vraagt ons om hem te beminnen. Maar hij legt uit, deze liefde eindigt niet in een verlangen naar hem of in een gevoel. Nee, het vraagt de bereidheid om zijn weg te volgen. Dat wil zeggen, de wil van de Vader. En dit wordt samengevat in het gebod van de wederzijdse liefde. De eerste liefde, gegeven door Jezus zelf. Zoals ik u heb lief gehad, zo moet ook gij elkaar lief hebben. Hij zei niet, hou van mij zoals ik van jou heb gehouden, maar hou van elkaar zoals ik van jou heb gehouden. Hij houdt van ons zonder het ons te vragen. Jezus' liefde is gratuit. Hij vraagt ons nooit om die wederkerigheid. Hij wil dat deze gratuite liefde van hem de concrete vorm van leven onder ons wordt. Dit is zijn wil. Om de leerlingen te helpen, om deze weg op te gaan, belooft Jezus dat hij zal bidden tot de Vader om een andere helper te sturen, dat wil zeggen een trooster, een verdediger die zijn plaats zal innemen en hen de intelligentie zal geven om te luisteren en de moed te hebben om zijn woorden in acht te nemen. En dit is de Heilige Geest, die de gave van Gods liefde is, die in het hart van de christen neerdaalt. Nadat Jezus is gestorven en verrezen, wordt zijn liefde gegeven aan hen die in hem geloven en gedoopt worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Geest zelf leidt hen, verlicht hen, versterkt hen, zodat iedereen in het leven op weg kan gaan, zelfs door tegenspoed en moeilijkheden, in vreugde en verdriet, en zo op de weg van Jezus blijft. En dit is mogelijk juist door volgzaam te blijven voor de Heilige Geest, zodat hij door zijn werkende aanwezigheid de harten niet alleen kan troosten, maar ook kan transformeren en openstellen voor de waarheid en de liefde. Geconfronteerd met de ervaring van dwaling en zonde, iets wat we allemaal meemaken, helpt de Heilige Geest ons om niet te bezwijken. En doet hij ons de betekenis van Jezus' woorden begrijpen en ten volle beleven. Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden. De geboden worden ons niet gegeven als een soort spiegel waarin onze ellende en tegenstrijdigheden weerspiegeld worden. Nee, zo zijn ze niet. Het woord van God wordt ons gegeven als het woord van het leven, dat het hart transformeert. Het leven vernieuwt, dat niet oordeelt om te veroordelen, maar geneest en vergeving als einddoel heeft. Zo is de genade van God, een woord dat een lamp is op onze weg. En dit alles is het werk van de Heilige Geest. Hij is de gave van God, hij is God zelf, die ons helpt om vrije mensen te zijn. Mensen die willen en weten hoe ze beminnen. Mensen die hebben begrepen dat het leven een missie is om de wonderen te verkondigen die de Heer doet in hen, die hem vertrouwen. Mogen de Maagd Maria voorbeeld van de kerk, model van de kerk, die weet hoe ze naar het woord van God moet luisteren en de gave van de Heilige Geest moet verwelkomen, ons helpen om het evangelie met vreugde te beleven, wetende dat wij worden ondersteund door de Geest, goddelijk vuur, dat ons hart verwarmt en onze stappen verlicht. Tot zover die meditatie van Paus Franciscus. We gaan samen met hem het Regina Caeli bidden. Daarna kom ik nog even bij je terug. Zullen we het hebben over een boodschap van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten? En hebben we het ook nog over de heilige mis die de paus heeft opgedragen ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de geboorte van de heilige paus Johannes Paulus II. Dat is voor zo dadelijk. We bidden samen het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriuisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
En zo kunnen we u dus na dit gebedsmoment melden dat de paus besloten heeft, en dat is bekendgemaakt bij decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten door de prefect, dat is kardinaal Robert Sarah, dat de heilige zuster Faustina zal ingeschreven worden als een facultatieve gedachtenis die door de hele kerk op 5 oktober kan worden gevierd. Betekent ook dat zij zal worden toegevoegd aan de algemene Romeinse kalender. Wil zeggen dat er een vermelding komt in alle liturgische teksten, dat we zeggen voor de heilige mis en ook voor de getijden van de kerk. En dat dus op de dag waar wij de 100ste verjaardag van de geboorte van de heilige paus Johannes Paulus II, dat is op 18 mei 2020, gevierd hebben. En die bijzondere dag, waar we die bijzondere paus kunnen gedenken, is ook gevierd door paus Franciscus in het bijzonder door de heilige mis op te dragen aan de tombe van de heilige paus Johannes Paulus II. Tot besluit van deze aflevering van Radio Vaticaan kunnen we nog luisteren naar de homilie die de paus daar heeft uitgesproken. De Heer houdt van zijn volk, dat hebben we gezongen. En ook een waarheid die het volk van Israël herhaalde. De Heer houdt van zijn volk. En in slechte tijden moet men altijd dat herhalen. De Heer bemint. Men moet wachten tot deze liefde zich manifesteert. Toen de Heer een profeet, een man van God, stuurde voor deze liefde, was de reactie van het volk: de Heer heeft zijn volk bezocht, omdat hij hen bemint. heeft hij hen bezocht. En zo zei de menigte die Jezus volgde bij het zien van de dingen die Jezus deed, de Heer heeft zijn volk bezocht. En vandaag kunnen we hier zeggen, 100 jaar geleden bezocht de Heer zijn volk. Hij stuurde een man en hij bereidde hem voor om bisschop te worden en de kerk te leiden. Ter nagedachtenis aan de heilige paus Johannes Paulus II willen we het volgende zeggen. De Heer houdt van zijn volk. De Heer heeft zijn volk bezocht. Hij heeft een herder gestuurd. En wat zijn, laten we zeggen, de stappen van een goede herder die we kunnen vinden in de heilige Johannes Paulus II? Vele. Maar laten we zeggen 3. Omdat ze zeggen dat de Jezuïten altijd dingen zeggen met 3, laten we dus zeggen 3. Gebed, nabijheid tot het volk en liefde voor de gerechtigheid. Johannes Paulus II was een man van God omdat hij bad en veel bad. Maar waarom heeft een man die zoveel te doen heeft, zoveel werk om de kerk te leiden, zoveel tijd om te bidden? Hij wist goed dat het de eerste taak van een bisschop is om te bidden. En dat werd niet gezegd door Vaticaan II, de heilige Petrus zei het. Toen ze diakens maakten, zeiden ze, en tot ons bisschoppen het gebed en de verkondiging van het woord. De eerste taak van een bisschop is bidden. En hij wist het. En hij deed het. Modelbisschop. Bidden. De eerste taak. En hij leerde ons dat. Wanneer een bisschop 's avonds een gewetensonderzoek doet, dat hij zich moet afvragen, hoeveel uur heb ik vandaag gebeden? Man van het gebed. Het tweede spoor, man van nabijheid. Hij was geen man die los stond van het volk, integendeel. Hij ging op bezoek bij het volk. En hij ging de hele wereld rond om zijn volk te vinden, op zoek naar zijn volk, om dichtbij te komen. En nabijheid is een van Gods eigenschappen met zijn volk. Laten we niet vergeten dat de Heer tegen het volk Israël zegt, kijk, welk volk heeft zijn goden zo dicht bij zich gehad als ik bij jou ben? Gods nabijheid tot de mensen wordt dichtbij in Jezus. Het wordt sterk in Jezus. Een herder staat dicht bij het volk. Integendeel, als hij dat niet is, is hij geen herder. Is hij een herder? Een beheerder, misschien zelfs een goede. Maar geen goede herder, dicht bij de mensen. En de heilige Johannes Paulus II gaf ons het voorbeeld van deze nabijheid. Dicht bij het grote en het kleine. Bij het nabije en het verre af. Altijd dichtbij. Zo werd hij dichtbij. De nabije.
Ai vicini e lontani, sempre vicino, si faceva vicino.
En een derde spoor, liefde voor de gerechtigheid. Maar een volle gerechtigheid, een man die rechtvaardigheid wilde, sociale rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid voor de volkeren, rechtvaardigheid die oorlogen verdrijft. Maar een vervulde rechtvaardigheid. En daarom was de heilige Johannes Paulus II de man van de barmhartigheid. Want gerechtigheid en barmhartigheid gaan samen. Ze zijn niet los te maken. Ze zijn samen. Gerechtigheid is gerechtigheid. Barmhartigheid is barmhartigheid. Maar het een zonder het ander wordt niet gevonden. En nu we het toch over de man van gerechtigheid en barmhartigheid hebben, laten we eens nadenken over wat Johannes Paulus II deed, zodat de mensen Gods barmhartigheid zouden begrijpen. Laten we eens nadenken over de manier waarop hij de devotie tot de heilige Faustina Kowalska liet verder gaan, waarvan de liturgische gedachtenis vanaf vandaag voor de hele kerk zal zijn. Hij had gevoeld dat Gods gerechtigheid dit aangezicht van barmhartigheid had, deze houding van barmhartigheid. En dit is een geschenk dat hij ons heeft nagelaten, gerechtigheid en barmhartigheid. Wel, laten wij vandaag tot hem bidden, dat hij ons allen, vooral de herders van de kerk, maar aan iedereen, de genade van het gebed, de genade van de nabijheid en de genade van de gerechtigheid, de barmhartigheid, de rechtvaardigheid mag geven.
Ma a tutti. La grazia di la preghiera, la grazia della vicinanza e la grazia della giustizia, misericordia, misericordia, giustizia.
En je hoort daar de grote liefde die Paus Franciscus heeft voor de heilige paus Johannes Paulus II. Mag niet vergeten, toen de heilige paus Johannes Paulus II op bezoek was in Argentinië, was de pater, Jorge Mario Bergoglio, was daar ook bij aanwezig. En hij heeft in een interview verteld hoe diep hij geraakt was door die biddende paus, die paus die langzaam en diep mediterend de heilige Rozenkrans bad. En dat heeft voor hem zo'n diepe nadruk gelaten dat hij sinds die dag, iedere dag de Rozenkrans is beginnen bidden. En daar ook de genade van dat mooie gebed, van die gehechtheid aan onze lieve vrouw en aan haar voorspraken ook heeft leren kennen. Het is toch bijzonder om hem ook nu te horen op die 100ste verjaardag waar we de geboorte vieren van de heilige paus Johannes Paulus II. In drie eenvoudige termen drukt hij zijn eigen genegenheid ook uit tegenover de heilige paus Johannes Paulus II en wil op die manier die wijsheid die de heilige paus had aan ons doorgeven en aanreiken. Tot slot nog een goed nieuws trouwens. De Sint-Pietersbasiliek is ook opnieuw geopend voor het publiek, maar wel met de strenge maatregelen natuurlijk, om dus die verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar zo gaan we langzamerhand een weg zoeken, ook uit deze crisis, ook uit deze woestijn. En weten wij God nabij. En dat is ook hetgene wat we steeds opnieuw hebben mogen ontvangen van de Heilige Vader. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Rest me enkel om u van harte te danken en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw op ons afstemt. Van harte dank en nog een zeer gezegende dag gewenst.